Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
We gaan luisteren naar de boodschap die gaat over God heeft laten weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Weet je dat dat in de Bijbel staat? We zullen het straks lezen. Want er zijn heel veel mensen bezig met de toekomst. Er zijn ook allerlei toekomstvoorspellers. Die zijn er ook. En zeker aan de talkshowtafels heb je ook van die mensen zitten. Nou, luister lieve mensen, ik hoef niet naar een waarzegger te gaan of een of andere figuur in Nederland die bekend staat en de toekomst laten voorspellen, want de Bijbel, God heeft gesproken in zijn woord en hij laat de toekomst zien. En we gaan lezen in Daniël 2 vers 19. Toen droomde Daniël 's nachts de droom die de koning had gehad. En God vertelde hem ook wat hij betekende, wat die droom betekende. En Daniël, hij dankte de God van de hemel en hij zei: ik prijs onze Heere God. Hij is het waard om voor eeuwig geprezen te worden, want hij heeft alle wijsheid en alle macht. Ja, zeker, amen. Hij heeft alle wijsheid en alle macht. Want hij is het die de geschiedenis bepaalt. Hij onttroont koningen en stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid en wijze mensen en verstand aan de verstandige mensen. Hij laat dingen zien die tot dan toe verborgen waren. Hij weet wat er in het donker verborgen is, want bij hem is alles licht. God van mijn voorouders, ik prijs u, omdat u mij wijsheid en kennis hebt gegeven. U heeft mij gegeven waar wij om gebeden hadden. Amen. Kan jij dat ook zeggen? Heeft de Heere jou gegeven waar jij om gebeden hebt? Oh, dat doet hij. Want u heeft ons alles verteld over de droom van de koning. Waarom was Daniël zo dankbaar hier? Waarom was Daniël zo blij dat hij springt op van vreugde en dankbaarheid om God te danken, te loven en te prijzen? Nou, er was iets heel belangrijks gaande. In die tijd regeerde koning Nebukadnezar. En dat was een heel groot rijk, het Babylonische Rijk, waar koning Nebukadnezar koning van was. Het was gewoon een wereldse koning. Hè? Ik bedoel, je zou vandaag zeggen geen christen. Gewoon een wereldse koning. En hij kreeg een droom. En die droom die verontrustte hem zo erg. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt gehad. En voor de ouderen u. Ik heb dat een paar keer in mijn leven gehad. Dat ik wist, deze droom is iets speciaals. Deze droom is van God. En later is dat ook uitgekomen. En ik heb eigenlijk niet al mijn dromen verteld in mijn autobiografie van wat de Heere mij liet zien, wat er zou gebeuren. Maar mensen om me heen weten dat. Dromen kunnen van God zijn. En deze droom die Nebukadnezar, een wereldse koning, kreeg, was van God. Zo even om de naam Trump te noemen. Er zijn een hele hoop, die hebben natuurlijk heel wat tegen Trump. Kan wel zo zijn. Maar wat die man doet, heeft hij zelf waarschijnlijk niet eens door wat God door hem doet in deze hele wereld. Echt waar, daar kom ik zo nog misschien op terug. Want deze koning, trouwens later koning Cyrus, maar dan moet je de geschiedenis kennen, was ook een wereldse koning en die gebruikte God om de tempel te herbouwen. Dit was Nebukadnezar en God gaf hem een droom. Niet zomaar een droom. Het verontrustte hem. Hij was onrustig. En als dat gebeurt, lieve mensen, dan laat het je niet meer los. Vandaag zou je zeggen, dat is de Heilige Geest. die in je binnenste bezig is, dat het je niet met rust laat, dat het iets belangrijk is. Daarom zeg ik altijd, als je werkelijk iets droomt of iets krijgt van de Heere, schrijf het altijd meteen letterlijk op. Letterlijk. Met de plaats en de datum en het uur erbij. En vergeet niet wat woordjes. En denk niet 's nachts, oh, dat doe ik morgen wel. Je moet meteen opstaan, je pen pakken en opschrijven. Want morgen ben je het vergeten. En sommige dingen kunnen heel belangrijk zijn die de Heere tegen je zegt. Dat was ook hier bij Nebukadnezar. En hij riep als een wijze mannen, de waarzeggers, dat had je in die tijd, een hele hoop. Waarzeggers, tovenaars, wijze mannen, dat had zo'n goddeloze koning. En hij riep die mannen bij zich en hij zei, luister, ik heb een droom gehad. Die verontrust mij zo, dat is iets belangrijks. Maar ik weet niet wat het betekent. In plaats van alleen te zeggen, uit te leggen wat die droom is en dan te vragen, leg die droom uit, zei hij tegen die mannen, hij zegt, ik wil dat jullie mij vertellen wat ik gedroomd heb en wat het betekent. Nou, ga er maar eens voor staan. Jij moet dus iemand anders vertellen wat hij gedroomd heeft. Nou, dat kan niet. Dat kan niet. Dat zeiden die mannen ook. Ja, maar koning, ja, vertel ons nou gewoon die droom, dan leggen wij hem wel uit. Maar hij dacht, nee, jullie maken er dan wat van. Om het even goed te doen, vertel mij ook wat ik gedroomd heb. Dus hij maakte het wel heel moeilijk, eigenlijk onmogelijk voor die mannen. En op een gegeven moment zitten zij bij de koning te leuren om toch maar die droom te vertellen. Want ze kwamen er natuurlijk niet uit. Niemand wist wat de koning gedroomd had. Hij had dan van alles kunnen dromen. Niemand wist dat. En dan wordt hij zo boos, want hij zegt, jullie zitten tijd te rekken. Jullie willen alleen maar weten wat ik gedroomd heb om dan een soort draai aan die droom te geven en mij dan wat op de mouw te spelden. Ik wil gewoon dat jullie vertellen wat ik gedroomd heb en wat het betekent. En hij werd zo boos dat hij zei, en als jullie dat niet kunnen, maak ik jullie allemaal met de grond gelijk. Maak ik jullie allemaal af. Nou, pff, het zal er maar op staan, zeg. En het was al begonnen. Hij had opdracht gegeven aan zijn lijfwacht om de wijze mannen, tovenaars en waarzeggers al om te brengen. Dus het was al begonnen. Maar daarmee kwam eigenlijk Daniël ook in het vizier van die lijfwacht en die mensen. Want Daniël was een wijze man en een regeerder. Hij behoorde tot de wijze mannen. Hij was geen tovenaar en geen waarzegger. Maar hij behoorde wel tot de wijze mannen. En zijn kameraden, Azaria, Ganania en Misaël, dat zijn Sadrach, Meshach en Abednego, die behoorden daar ook toe. Dus zij liepen gevaar. En Daniël, die hoorde dit. Wat er gaande was. En dat zij dus gevaar zouden lopen. En dan gaat Daniël naar die lijfwacht van de koning. En dan zegt tegen de koning dat of hij mij even tijd wil geven, dan ga ik hem vertellen wat hij gedroomd heeft en wat het betekent. Amen. Nou, dat is geloof. Dat is geloof. Dan staat er heel wat op het spel. Want je leven staat ook op het spel. En dan gaat hij dus naar die drie vrienden toe. En dan zegt hij, luister, ik wil dat jullie gaan bidden vanavond, vannacht. Ga alsjeblieft bidden dat de Heere God mij toont wat de koning heeft gedroomd en wat het betekent. Lieve mensen, we hebben bidders nodig. Ook voor de gemeente. We hebben bidders nodig die op de bres gaan staan voor Gods kinderen, voor Gods werk, voor de voorgangers, voor de evangelisten, voor de kleine kinderen die opgroeien. We hebben bidders nodig. We hebben het gelezen dat hij geeft wat je bidt, vraagt de Vader in mijn naam en hij zal het doen. Bid voor je kinderen. Breng je kind elke dag voor de troon van God. Bedek ze elke dag onder het bloed van Jezus. Bid de gaven en de geest Gods over je kinderen. Bid de zegen van God over je kinderen. Wees een bidder. Heb een gebedsleven met de levende God. En juist in deze tijd. En helemaal wanneer je wat nodig hebt van hem. He, een woord of wijsheid, of je moet een beslissing maken, of je zit in de strijd of in de onrust. Ga eventueel nog vasten erbij, maar ga de Heere God zoeken. En hij zal antwoorden. En hij ging slapen, Daniel. Natuurlijk bad hij ervoor en zijn vrienden baden. En toen kreeg hij de droom die Nebukadnezar had gedroomd. Dezelfde droom. Dezelfde droom. Hoe is het mogelijk? Dat kan alleen maar van God komen. En hij wist het. Hij wist, dit is wat de koning... Ja, niet een droompje... Dat hij bij het meer zat en hij was een beetje aan het pootje baaien. Niet zo'n dingetje. Nee, een hele belangrijke droom, ook voor vandaag. En hij wist het, dit is de droom die de koning heeft gedroomd. En hij kreeg ook nog de betekenis van die droom. En dan, als hij dat dus gedroomd heeft... En laat ik je dit vertellen... Als je een antwoord van de Heere krijgt, dan weet je, dit is van God. Dat weet je. Ik kan het niet uitleggen, je kan het me ook niet vragen, maar je weet gewoon, dit is van God. En Daniël wist, dit is de droom die de koning heeft gedroomd en dit is de betekenis. Zo de volgende dag ging hij weer naar de lijfwacht. Hij zegt, breng me bij de koning, want... Ik weet wat hij gedroomd heeft. En dan komt hij dus daar bij de koning. Dat gaat allemaal heel officieel, zeker in die tijd. En in dat paleis, en dan zit de koning op zijn troon. En mensen er natuurlijk omheen. En dan komt de Hebreeër Daniël, die dus Israël was meegevoerd in die ballingschap. Die drie jongens ook, Sadrach, Meshach en Abednego. Die waren meegevoerd. Zij dienden de levende God van Abraham, Isaac en Jacob. En die kwam hier binnen... tussen al die Babyloniërs en al die goddelozen... en zeker op dat niveau, lieve mensen... je hebt een hele hoop goddeloosheid... In al die regeringen, ook Europese regeringen, Chinese regeringen, Russische regering, Amerikaanse regering. Je hebt overal heb je een hele hoop goddelozen die met allemaal goddeloze gedachten zitten. En geest. En zo komt Daniël dan naar binnen. Iedereen die lag aan zijn lippen van, hij gaat vertellen wat de koning heeft gedroomd. Wat heeft de koning dan gedroomd? Wat dan? En de koning die gaat op het randje van de stoel zitten, want die wil horen. Weet hij wat ik gedroomd heb? Dat kan niet zomaar. Dat wist hij zelf ook wel. Dat kan niet zomaar. Dat moet van de goden komen. En dan gaat Daniël vertellen wat de koning had gedroomd. En hij had gedroomd, dus Daniël begint te vertellen, koning... Koning, ik weet wat u gedroomd hebt. Oh ja, ja, ik weet wat u gedroomd hebt. De levende God heeft mij dit geopenbaard. Heeft mij dit laten zien. Wat heerlijk als je dat soort mensen hebt. Die horen van God. Ook in deze tijd. Want God spreekt. Hallo. Het lijkt alsof die doodstil is. Ja, voor heel veel mensen is die doodstil. Het enige wat hij te zeggen heeft tegen heel veel mensen is... bekeer je. Maar voor Gods kinderen, hij spreekt. Hij is daar. Hij houdt van jou. Hij kent jou bij name. Hij weet wie jij bent en waar je doorheen gaat. Je mag met hem praten. Je mag hem danken. Je mag hem loven. Je mag hem prijzen. Je mag je in hem verblijden. Hij is alles wat je nodig hebt. Echt. Hij is echt. Hij leeft. Hij is er. En dan gaat Daniël vertellen, koning, u zag in uw droom een verschrikkelijk groot beeld vlak voor u. En dat beeld dat had een goud hoofd. En datzelfde beeld dat had een borst en schouders van zilver. Dus goud hoofd, zilver. De bovenarmen, de borst en de lendenen. Die waren van koper. Hier, koper, de lendenen en een beetje zo de benedenbenen, die waren van koper. En beneden de onderbenen en de voeten, de onderbenen, die waren van ijzer. En dan kwamen de voeten, die waren van ijzer en leemklei. Die koning. Die ziet die droom gewoon weer voor zich komen. Terwijl Daniël aan het vertellen is wat hij droomde. Niemand kon dat. En alles wat Daniël zei, het was waar. Het klopte. Dat is wat ik gedroomd heb. Maar ik begrijp er niks van. Van zo'n groot beeld met een goud hoofd en zilver hier en koper hier en ijzer hier. En ijzer en leem aan de onderbenen en de voeten. Ik begrijp er niks van. Ja, maar koning, ook dat heeft God mij laten zien. Want God heeft u, o koning, laten zien wat er in de toekomst, de verre toekomst, gaat gebeuren. Lieve mensen, God liet toen al zien wat er vandaag zou gebeuren. En hoe de loop van de geschiedenis zou zijn. En dan gaat Daniël dat uitleggen. Eerst vertelt hij wat hij gedroomd heeft en dan gaat hij die droom uitleggen. En dat lees je in Daniël 2 vers 36. Daniël zegt, dit is de droom. Nu zal ik u vertellen wat die betekent. Mijn Heer de Koning, u bent een zeer machtige koning. Want de God van de hemel heeft u het koningschap gegeven en u machtig, sterk en beroemd gemaakt. U heerst over alle mensen, waar zij ook wonen, en over alle wilde dieren en de vogels. U bent dat gouden hoofd. Maar na u zal er een ander koninkrijk ontstaan dat minder glorieus is dan dat van u. Minder groot, minder glorieus. En daarna komt er nog een rijk. Een derde koninkrijk. Dat is het koninkrijk van koper. Hè? Goud, zilver, koper. Het zal over de hele wereld heersen. Al die rijken die heersen op hun tijd over de wereld. En als je dus de geschiedenisboeken kijkt en je ziet de grenzen van die rijken, dan zie je heel duidelijk dat het Europa is. Groot Europa. En Daniël, die zit dit te vertellen. Maar na u zal een ander koninkrijk ontstaan. Dat hebben we al gelezen. Het vierde en het laatste koninkrijk zal zo hard zijn als ijzer. IJzer kan alles verbrijzelen en verpletteren. Net als ijzer zal dit koninkrijk verbrijzelen en verpletteren. U zag de onderbenen met de tenen die voor een deel van klei en voor een deel van ijzer waren. En dat betekent dat dit laatste koninkrijk verdeeld zal zijn. Onthoud dit. Het laatste koninkrijk zal verdeeld zijn. Maar het zal zo sterk zijn als ijzer. Want u zag dat de benen en de voeten van ijzer waren vermengd met klei. De tenen die waren voor een deel van ijzer en voor een deel van klei. De delen van dat koninkrijk zullen voor een deel hard zijn als ijzer, maar ook zo zwak als klei. Hard en zwak en verdeeld. U zag dus dat ijzer vermengd was met klei. Het is een mengsel. En dat betekent dat de afstammelingen van het volk wat daar woont zich niet blijvend zullen mengen. Onthoud dit ook. Met een ander volk. Het mengsel kan niet echt één geheel worden. Het zoals ijzer niet geheel wordt met klei. Dat gaat niet, het lijmt niet, het gaat niet in elkaar. Maar in die tijd dat die koningen er zijn, dan heeft hij het over die 10 tenen, dat die 10 koningen er zijn, dit is belangrijk, hè, zal de God van de hemel een koninkrijk stichten dat nooit vernietigd zal worden. Het zal nooit door een ander koninkrijk overwonnen worden. Het zal al die koninkrijken verpletteren. Dus het gouden, zilveren, koper, ijzer. Al die koninkrijken verpletteren en er een einde aan maken. Maar zelf zal dat koninkrijk voor eeuwig blijven bestaan. En daarom heeft u dit gezien. Dat koninkrijk zal ontstaan zonder dat de mens dat doet. Nee, dat doet God. Net zoals de steen in uw droom werd losgehakt, zonder dat er een mens dat deed en het ijzer en het klei, het zilver en het goud verpletterde. De grote God heeft aan de koning laten weten wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom zal werkelijkheid worden. En u kan er dus op vertrouwen dat dit de betekenis ervan is. Wat heb je dan allemaal ontvangen van God als je dit allemaal hoort? Dat was toen. Daniel kon toen niet vertellen hoe die koninkrijken zouden heten in de toekomst. Wij leven duizenden jaren later en dit is wat wij op school leren. Wij leren dat er grote koninkrijken zijn geweest. En die zijn er ook geweest. We hebben daar geschiedenisboeken van. En dat kan je dus bij dat beeld gaan voegen. Dat eerste rijk, dat was het Babylonische Rijk. Het gouden hoofd, de eerste supermacht. Dat was Nebukadnezar. Nou, dat wist Daniel, dat kon hij ook vertellen. Maar hij kon niet vertellen dat na het Babylonische Rijk, het Persische Rijk ontstond. Dat weten wij nu. In de geschiedenisboeken. Dus ik zeg niks in geloof. Ik zeg hier gewoon wat de geschiedenisboeken op school, de wetenschap, ons leert. Na het Babylonische Rijk kwam het Persische Rijk. Dat waren de borst, de armen van zilver. En na het Persische Rijk kwam het Griekse Rijk. Ook dat is gebeurd. De buik en lendenen van koper. En na het Griekse Rijk kwam het Romeinse Rijk. Dat is het Rijk van IJzer. Het was keihard. De Romeinen waren keihard. Hebben geregeerd met keiharde hand. Dat is 2000 jaar geleden. En dat Romeinse Rijk is ten onder gegaan aan zijn eigen perversie en dergelijke. Dat bestaat niet meer. Maar dit is nou zo mooi en belangrijk als je dit ziet vandaag. Je ziet op diezelfde grenzen als Babylonië, Persië, Griekse, Romeinse. Diezelfde grenzen, het kan verschillen hier en daar, maar het is hetzelfde gedeelte van deze aardbodem. Zie je het Europese Rijk ontstaan. Dat is groot. Dat heeft heel veel landen. De voeten en tenen van pottenbakkersleem en ijzer. Dat Europese Rijk, dat begon ergens in de jaren 50 vorig jaar. Je kreeg de EEG, dat heeft heel wat jaren gekost. Maar nu is het een behoorlijk rijk. We hebben een hele Unie, we hebben een hele regering. En één zijn wij niet. De volkeren van die rijken, die kunnen zich niet blijvend vermengen. Een Fransman wordt geen Engelsman. Engelsman wordt geen Fransman. Dat heeft met historie te maken. We hebben ook, de islam is ook heel groot binnengekomen in het Europese Rijk. Ook dat mengt zich niet met de christelijke Joodse achtergronden. Het mengt niet. Dus er is een, ja, we hebben een euro. Die bindt ons samen. We hoeven niet meer in te wisselen. We hebben een euro. We hebben allerlei systemen vanuit de Unie, waardoor we moeten betalen, maar ook weer geld ontvangen. En verdeeld is het zeker. Want hoe moeilijk is het om in Europa een eenheid te vormen en alle landen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er is zoveel verdeeldheid. En weet je wat nou het lollige is? Door wat Trump dus doet, waarschijnlijk, denk ik, zonder dat hij het zelf helemaal doorheeft, hij is degene die al die leiders van de Europese Unie in elkaars armen heeft gedreven. Vanwege bijvoorbeeld de oorlog in Rusland en Oekraïne. Dat hij zegt, ja, dat is jullie oorlog, dat moeten jullie maar verzorgen en zo. Ja, en nou zorgt, nou hebben we die dekking dan zogezegd niet zoals we het gewend waren. Dus Europa moet een eigen leger hebben. Europa moet geld investeren. Nou, er gaan honderden miljarden euro's nu naar geld. Er gaan honderden miljarden euro's naar klimaat. Ze vinden elkaar. Als het gaat om Israël, vinden ze ook elkaar. Zo, er is een eenheid aan het ontstaan in dat Europese Rijk. Waardoor dat Europese Rijk sterker gaat worden. En er hoeft maar één leider te komen die in staat is om al die leiders samen te binden, samen te trekken. En je hebt een oersterk rijk, net als Babylonië, Persen, Grieken en het Romeinse Rijk. Dat is wat er nu ontstaat. Daniël heeft het uitgelegd. God heeft het aan de koning geopenbaard. Een goddeloze koning, notabene. Dit is wat Daniël 2 vers 29 zegt. Daniël 2 vers 29, B. De toekomst is verborgen voor de mensen, maar God heeft u laten weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. God heeft het allemaal voorspeld. En dat is zoals het nu gaat. Wij leven dus nu in die laatste dagen. Nou, Daniël, dit is belangrijk, Daniël heeft het dus over die steen die losraakt. En die dat beeld raakt en dat het hele beeld, al die rijken uit elkaar vallen. En dat slaat op Jezus Christus die terugkomt om zijn rijk te stichten, plaats te nemen op de troon van zijn vader David, om het duizendjarig vrederijk op aarde te hebben en daarna natuurlijk de eeuwigheid. Dat slaat op de wederkomst van Jezus Christus. En wij leven in die tijd. Want mensen, vergis je niet, we hebben het Babylonische Rijk al gehad. We hebben het Persische Rijk al gehad. We hebben het Griekse Rijk al gehad. We hebben het Romeinse Rijk al gehad. Het ontstaan van het Europese Rijk, dat laatste Rijk, dat is in wording. En het komt eraan en het is er eigenlijk al. Het enige wat er dus nog niet is, dat zijn die 10 tenen, die 10 leiders. En de Bijbel vertelt wanneer die 10 leiders er zullen zijn. Want die 10 leiders zullen hun macht aan de antichrist geven. Wanneer in de tijd van die 10 leiders, de 10 tenen, zal Jezus terugkomen. Wij leven dus heel dichtbij. Het is allemaal al gebeurd, behalve die 10 tenen. De 10 leiders. Jezus komt terug. Nou, wat voor tijd leven wij dan in? In die tijd van die 10 leiders, helemaal onderaan. Dit is wat Paulus zegt in 2 Timotheüs 3. Hoe zullen de mensen dan zijn? in onze tijd, in die tijd van die 10 leiders, dat Jezus terugkomt. Hij zegt, onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Dit zegt Paulus 2000 jaar geleden. De mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig zijn, trots, overmoedig. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen. Geen zelfbeheersing. Wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen, aan de waarheid. Ze zullen verraderlijk zijn, roekeloos en trots. Lieve mensen, lijkt dat niet precies op vandaag? Lijkt het niet precies op vandaag? Trots zijn en meer houden van plezier maken dan van God. Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf ver bij dat soort mensen vandaan. En ik zeg het ook, blijf ver van die wereld, dat soort mensen vandaan. Je bent in de wereld, maar je bent er niet van. Blijf er vandaan. Wandel dicht bij Jezus. Voed je kinderen op in de vrezen des Heren. Jezus die zegt het weer anders. Hij zegt in Matteüs 24 zegt hij het volgende. Zoals het ging in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan als de mensenzoon, dat is hij, hè, als hij terugkomt. Want in die tijd, voor de grote overstroming, voor de zondvloed, gingen de mensen gewoon hun gang. Ze aten, ze dronken, ze trouwden. Tot op de dag dat Noach aan boord van zijn boot ging, van de ark. Ze hadden niks in de gaten. En toen kwam de grote overstroming. En ze verdronken allemaal. En zo zal het ook gaan als de mensenzoon, als ik terugkom, zegt Jezus. Twee mensen zullen in het veld aan het werk zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Twee vrouwen zullen graan aan het malen zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Let daarom dus goed op. Want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Als de bewoner van het huis had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. Onthoud dat goed. Daarom moeten jullie ook goed opletten. Want de mensenzoon zal onverwachts komen. Jezus komt onverwachts. En het is uw taak, maar vooral ook mijn taak, om te waarschuwen. Om te zeggen, Jezus komt terug. En want tenslotte, dit is belangrijk om te weten. Die steen die losraakt, dus uit de hemel komt en dat beeld raakt, dat is de wederkomst van Jezus. Maar dat is de wederkomst van Jezus als Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En een eind zal maken aan die rijken, dus ook dat laatste rijk waar de antichrist zal regeren. Dat is de wederkomst, dat Jezus op aarde komt. Maar daarvoor vindt de opname plaats. Dat is dat Jezus in de lucht komt. Hij komt nog niet op aarde. Maar hij komt, het lijkt wel science fiction wat ik hier zit te vertellen. Maar de Bijbel die zegt dit. Jezus komt terug en wij zullen hem ontmoeten in de lucht. En met hem meegaan, dat is wat de opname, dat is wat Jezus het over heeft als hij zegt, één zal aan het malen zijn, twee zullen aan het malen zijn, één blijft achter, de ander gaat mee. Dat is dat je hem tegemoet gaat in de lucht. Als jij nog in het vliegtuig zit, als de piloot omhoog is gegaan met de opname, heb je een groot probleem. Dan kan je beter ook weg zijn. Maar dat zal een verschrikkelijke tijd zijn als dat plotseling miljoenen mensen over de hele wereld zullen plotseling weg zijn. Ineens. En daarna krijg je pas die steen en dat rijk wat geëindigd zal worden en dat Jezus met ons gaat terugkomen en zal gaan regeren. Je hebt die opname en die opname is nog dichterbij dan de wederkomst van Jezus op aarde. Die opname kan altijd zijn, elk moment. Daarom, je moet je bekeren 24 uur voor je dood, altijd. Maar wanneer ga ik dan dood? Ja, dat weet je niet. En daarom moet je dus bekeren. En dat is mijn oproep vandaag. Lieve mensen, bekeer je. Pas op, want Jezus zal onverwachts komen. En daarbij zeg ik, alsjeblieft, ook naar deze boodschap. Stel toch alsjeblieft niet uit. En voor sommigen wil ik zeggen, stop toch alsjeblieft met spelen. Speeltijd, speelkwartier is voorbij. Jezus kan terugkomen. Ik zeg niet, hij komt morgen terug. Niemand weet dat, maar hij kan terugkomen. En als hij terug is gekomen om hem te ontmoeten in de lucht bij de opname en je mist dat, ga je Bijbel dan lezen wat er dan allemaal jou te wachten staat. En dit heb ik zo serieus genomen dat ik geloof dit echt met mijn hele hart. Ik waarschuw mensen ook ervoor. Ja, daar krijg je misschien dan allerlei namen voordat ze je een bepaalde naam geven. Maar dat kan mij niet schelen. Ik waarschuw. Ik wil niet een voorganger zijn van schapen die ik nooit gewaarschuwd heb. En als jij dan achterblijft, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar David, waarom heb je mij nooit wat gezegd? Daarom waarschuw ik. Daarom zeg ik de waarheid. Daarom breng ik de waarheid zoals God het heeft gezegd in zijn woord. Maar wat dan als je achterblijft? Want dat gaat gebeuren. Er zullen er zijn die achter zullen blijven. Wat dan? En ik heb dat zo belangrijk gevonden dat ik voor social media iets heb opgenomen als ik er niet meer ben. En als wij er niet meer zijn, we zijn opgenomen in de hemel. Dat wou ik je toch laten zien. Ik weet niet of dat makkelijk gaat, of het lukt. Laat het eens zien.
Deze boodschap is voor al degenen die op aarde zijn achtergebleven na het onverwachte en plotselinge vertrek van miljoenen mensen over de hele wereld. Wat jij nu meemaakt, wordt in de Bijbel beschreven als een tijd van grote verdrukking. Je kunt hierover lezen in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, waar de profetieën jou waarschuwen voor de uitdagingen die voor jou liggen. In deze tijd van chaos en verwarring is het cruciaal dat je een Bijbel in handen krijgt. Vroeger waren ze beschikbaar in overvloed, in allerlei verschillende maten en kleuren en talen. En iedereen kon er gemakkelijk bij. Maar de tijden zijn veranderd. Nu kan het een grote uitdaging zijn om aan een Bijbel te komen. Want degenen die dit heilige boek bezitten, lopen het risico om gemarteld of zelfs ter dood gebracht te worden. Dit is de realiteit waarin je nu leeft. En het is goed dat je je hiervan bewust bent. De komende 7 jaar zullen gekenmerkt worden door een immense onrust en onzekerheid. Je kunt verwachten dat de druk zal toenemen. Vooral met de explosieve veranderingen die je over 3,5 jaar te wachten staat. De wereld van vroeger en de veiligheid die er ooit was, is niet meer. Ondanks deze duistere vooruitzichten wil ik je een sprankeltje hoop geven. Er is nog steeds een weg tot redding. Je kunt ontsnappen aan de eeuwige scheiding van de levende God. En de enige manier om dit te doen is door je te bekeren van je zonden en Jezus Christus aan te nemen als jouw redder en verlosser. Dit is geen gemakkelijke beslissing, maar het is wel de enige beslissing die telt in deze moeilijke tijden. Een cruciaal punt dat ik met je wil delen is dat je onder geen enkel beding een compromis maakt met de antichrist door zijn merkteken aan te nemen, zoals we lezen in Openbaring 13. Er zullen vele krachten zijn die onder druk zullen zetten. Om toch voor al dat merkteken te nemen. Omdat je zonder dat merkteken, 666, niet in staat zal zijn om te kopen of te verkopen. Dit zal een zware test van je geloof worden. Maar ik waarschuw je, als je dit merkteken toch neemt, dan ben je gedoemd tot een eeuwigheid die de Bijbel beschrijft als de hel. Waarvan je kan lezen in Openbaring 14, vers 9 tot 11. Dit is een ernstige zaak en ik dring er bij je op aan om dit niet lichtvaardig op te vatten. Toch wil ik je aanmoedigen. Er is hoop. God is barmhartig en zal je helpen als je hem erom vraagt. Vraag hem in geloof en met een oprecht hart. Ik begrijp dat deze tijden ongelooflijk moeilijk voor je zullen zijn. En dat de weg vooruit vol moeilijke obstakels zal zijn. Maar vergeet niet dat jouw eeuwige toekomst hangt af van de keuze die jij nu maakt. Het kan zijn dat het je leven kost, maar het is de prijs, het is het allemaal waard. Om te betalen voor de toegang tot de hemel. De beloningen die daar op je wachten zijn ondenkbaar en zullen alle offers overtreffen. Mocht je deze boodschap met iemand willen delen, wees dan heel voorzichtig. Want velen zullen vijandig staan tussen deze boodschap en ook tegenover jou als je deze weg inslaat. De waarheid die je vandaag hoort zal jou isoleren. Maar het is wel de waarheid die je zal bevrijden. Ik wens je alle wijsheid, kracht en sterkte toe. Ik kan verder niks voor je doen. Maar ik wil je met heel mijn hart succes wensen. Ik hoop dat we elkaar in de hemel zullen ontmoeten. Waar geen verdriet, geen pijn, geen angst meer bestaat. Neem de tijd om te lezen Openbaring 21 en 22. Waar de beloften van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden onthuld. En ik bid dat de genade van de Heer Jezus Christus met je zal zijn. Wees moedig, wees standvastig. Succes. En misschien tot ziens.
Dit is serieus. Dus dat betekent dat de Heer mij eigenlijk al iets liet maken voor straks als ik er niet meer ben. En ik hoop jij ook niet. Want dit praat natuurlijk over straks. Voor de mensen die achter zijn gebleven. Maar zover is het niet. Wij leven echt nog in een wereld van genade. Waarin je je kan bekeren. En waarbij je bij de opname kan zijn. En dit allemaal zal missen. Maar ik denk er wel aan. En daarom moeten we een licht zijn. En als jij vandaag hier bent en er zijn dingen in je leven waarvan je je moet bekeren, hou op met spelen. Stel niet langer uit. Bekeer je vandaag. Maak vandaag een nieuw begin met de Heer. Vraag om vergeving. En hij zal je vergeven. Dat is de tijd waarin wij nu leven. Hij zal je vergeven. En je kan een nieuw begin maken. Maar als jij zo iemand bent, wil ik vragen of je erbij wil gaan staan op de plaats waar je bent. En je niet te schamen voor niemand, want hij heeft zich ook niet voor jou geschaamd. Is er iemand en je zou moeten staan? Je zou een nieuw begin moeten maken? Blijf dan niet zitten, maar ga staan. Dit is jouw moment. En je hoeft je niet te schamen voor een ander. Je hoeft je ook niet te kijken voor een ander, want dit gaat om jou. Jij bent nu degene die in het middelpunt staat om te zeggen, Heer, ik wil het niet missen. Vergeef mij alles wat ik fout heb gezegd. Wis alles uit de boeken. Zo de laatste keer dat ik het vraag, dit is jouw moment om je te bekeren. En je kan nu gaan staan voor Gods aangezicht. Is er nog iemand? Heer, ik dank u dat we mogen staan voor uw aangezicht. En dat de tijd van genade nu is. Zoals u dat zegt in uw woord. Dat u bent barmhartig, genadig, vol van goede tierenheid en gaarne vergeven. Dit is de tijd van bekering. Vergeef onze zonden. Reinig ons met uw kostbaar bloed. Wis alle zonden uit ons leven weg. uit al die boeken die beschreven staan met wat we hebben gedaan. Wis het allemaal uit. Dat onze namen geschreven zullen zijn in het boek des levens wat open zal gaan. Heren, dat wij daarbij zullen zijn. Als u terugkomt en wij u zullen ontmoeten in de hemel voor dat grote bruiloftslam. Heren, dat we daarbij zullen zijn. Omdat we ons ook bekeerd hebben. Omdat we u volgen, dienen, gehoorzamen. Omdat we leven volgens in uw geboden en uw woord, heren. Daarom willen we vasthouden. En voorwaarts gaan op dat smalle pad, wat misschien moeilijk is. Maar we willen vasthouden aan uw belofte. We willen ons hart, onze ziel, ons leven, willen we aan u toevertrouwen. Deze dag helemaal, 100%. Laat uw Heilige Geest ons helpen om sterk te zijn. Om niet telkens weer in die zonde te vallen. Maar sterk te zijn door de kracht van de Heilige Geest die in ons en op ons is. Heer, bewaar onze kinderen, kleinkinderen, gezinnen. Bewaar het, Heer. Bewaar de gemeente in deze tijd waarin de mens zo veranderd is. Bewaar het. En dat het licht mag schijnen in de duisternis. Nu is het de tijd voor bekering. Nu is het de tijd. Dank u wel, Heer, dat u ons alles vergeven hebt. En u mag het nu ook aannemen. Jezus heeft alles door zijn bloed weggewassen. Vandaag is een nieuw begin. Blijf dicht bij Jezus. Houd aan hem vast. En verander je leven als dat nodig is. En wandel met Jezus totdat hij komt. Zegen deze gemeente, Heer. Zegen het werk van de Johan Maasbach Wereldzending. En ons allen die uitgaan, elke keer opnieuw, om de mensen over Jezus te vertellen. Amen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.